Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, het gaat vanmorgen over de aardbeving in Filippi, waarbij de fundamenten van de kerker bewogen werden. En in Psalm 18 lezen we ook een psalm die spreekt over Gods handelen daarin. We zingen Psalm 18 en daarvan de voorzang en ook het tweede vers. Dus Psalm 18, de voorzang en ook vers 2. Heilig woord lezen we vanmorgen uit het boek Handelingen, daarvan het 16e hoofdstuk vanaf vers 14. Dus Handelingen 16 vanaf vers 14. Maar eerst stellen we ons met elkaar onder de tucht en belofte van Gods heilige wet. En na de wetlezing zingen we vers 2 van Psalm 143. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dragen. Want niemand zal in dat gezicht daar zal zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht.
God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Handelingen 16 vanaf vers 14. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welke hart de Heere heeft geopend, opdat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en naar huis, bad zij ons, zeggende: Indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. En het geschiedde, als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar heren groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep, zeggende: Deze mensen zijn dienstknechten Gods, des Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zeide tot de geest: Ik gebied u, in de naam van Jezus Christus, dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfde uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop van hun gewin weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: Deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, nog te doen, omdat wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op, en de hoofdmannen hun de klederen afgescheurd hebbende bevalen hen te geeselen. En als zij hen vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Dewelke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen Goden lofzangen, en de gevangenen die hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten van de kerkers bewogen werden. En terstond direct werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde, en ziende de deuren van de gevangenis geopend, trok een zwaard. En zou zichzelf een omgebracht hebbende, menende dat de gevangenen ontvloden gevlucht waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: doe jezelf geen kwaad, we zijn er nog allemaal. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neer aan zijn voeten. En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? En zij zeiden: geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heeren en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in dezelfde uren des nachts en hij wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. En als het dag geworden was, zonden de hoofdmannen de stadsdienaars zeggende: laat die mensen los. En de stokbewaarder boodschapte deze woorden aan Paulus zeggende: de hoofdmannen hebben gezonden dat gij zoudt losgelaten worden. Ga dan nu uit en reist heen in vrede. Maar Paulus zeide tot hen: ze hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegeeseld en in de gevangenis geworpen. En werpen zij ons nu in het geheim uit? Niet al zo, maar dat zij zelf komen en ons uitleiden. En de stadsdienaars boodschapten deze woorden wederom de hoofdmannen. En zij werden bevreesd, horende dat zij Romeinen waren. En zij komende baden hen, en als zij hen uitgeleid hadden, begeerden zij dat zij uit de stad zouden gaan. En uitgegaan zijnde uit de gevangenis, gingen zij in tot Lydia en de broeders. Gezien hebbende vertroosten zij dezelfde en gingen uit de stad.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 42 en daarvan het derde en het vijfde vers. O mijn ziel, wat buigt gij u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogste lof uw lust. Dus Psalm 42, vers 3 en 5. En ondertussen worden uw liefdegaven voor de Heere en zijn dienst ingezameld. Geliefde gemeente, als we naar de kerk gaan met een godvrezend hart, dan komen we daar om te horen of er nog redding en zaligheid is voor onze arme ziel en voor ons zwakke, ontluisterde lichaam. Dan gaan we dus niet uit gewoonte, omdat het zondag is en we nu eenmaal een preek moeten horen. Maar ik zeg het nog maar eens, om antwoord te krijgen op de bange vraag van ons hart, mag ik nog op de zaligheid hopen? Ik wil hiermee beslist niet ontkennen dat we ook naar Gods huis kunnen gaan om de Heer te loven, om hem te prijzen voor allerlei weldaden, zowel voor het zeer zwakke lichaam als voor onze ziel. Maar als het de vraag over de zaligheid betreft, is dat als met een boom. Er staat geen boom zo vast dat hij door een sterke storm niet heen en weer bewogen kan worden. Ja, hij zal door een storm zelfs omgewaaid kunnen worden, als deze met volle kracht er tegenaan waait. Het is eigenaardig hoe zwak en hoe wankel wij in deze tijd van nood en aanvechting zijn. Zeker, waar God eenmaal het leven heeft gegeven, daar blijft de kern in het hart aanwezig. Daar blijft dat zaad dat nooit vergaat. Daar blijft het levende woord van de Heere, waardoor men eens wedergeboren is. Daar blijft dat werk van de Heere liggen op de bodem van het hart. Maar geen mens heeft het echter in zijn macht om zich met deze heerlijke waarheid te troosten en zich staande te houden. Maar ook de allersterkste, die moet steeds weer gevoed worden en in het leven worden gehouden als een klein, teer en hulpeloos kind. Dat is het gevolg van de diepe kloof die er vanaf Adams val ontstaan is tussen enerzijds de heilige, onzichtbare God, de koning van hemel en aarde, en anderzijds de mens, die bij zichzelf niets anders ziet dan oorzaak om elke dag weer te klagen. Waarheen ik mij ook wend of keer, ik zie mijn ellende en onmacht weer. Maar de troon waarop Christus zit, die is onbewegelijk. God is getrouw en de Heilige Geest, die neemt mensen die dreigen om te komen bij de hand, om ze te vullen met hoop op het eeuwige leven. Zo is de mens nu eenmaal, ook nadat hij genade ontvangen heeft. Elke keer weer zinkt hij op weg. Ook al zou hij er zich aan vast willen klemmen. De hele wereld, de duivel, zonde, vlees en bloed, zij stormen elke dag los op de kinderen van God, zodat de oprechten vaak hongeren en dorsten naar de zekerheid van hun zaligheid, meer dan een opgejaagd hert verlangt naar de waterstromen. Ik wil hiermee niet zeggen dat de zaligheid van het volk des Heren niet vaststaat, dat men niet verzekerd is in Christus en dat de oprechte daarvan ook niet de verzekering hebben kan als hij op Christus ziet. Maar de duivel en het ongeloof, die werpen ons steeds zand in de ogen. Dan zien wij Christus niet, maar dan zien wij alleen ons eigen diepe bederf. En als we daarop blijven staren, gemeente, en ons daarmee bezighouden, dan gaat het geestelijke leven stap voor stap achteruit. De krachtige oefeningen van het geloof verzwakken dan. Het schijnt soms helemaal weg te zijn, uitgeblust. Maar dan waait er weer iets door de ziel wat ons naar Gods huis drijft, om te horen of er nog een woord van troost is, een woord van zaligheid en rust ook voor mij. Het woord van de Heere moet het ons dan zeggen. De Heilige Geest moet het bevestigen in ons hart. En om in deze waarheid goed thuis te raken, willen we u vanmorgen met u de prediking van Paulus en Silas nader overdenken, zoals we die vinden in Handelingen 16. Daar vinden we in vers 30 de dringende vraag van de gevangenbewaarder. Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? In het 31ste vers vinden we dan het antwoord van de apostelen. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Deze geschiedenis is u vast niet onbekend, gemeente. Deze gaat over het begin van de voortreffelijke gemeente van Filippi. Waarom noem ik die gemeente voortreffelijk? Wel, als u thuis de brief die Paulus aan de gemeente van Filippi geschreven heeft nog eens rustig doorleest, dan zult u zien wat er later van de gemeente van Filippi geworden is door Gods genade. Paulus, die werd uitgezonden om de besluiten van het apostelconvent in Jeruzalem aan de christenen uit de heidenen bekend te maken. Hij was samen met Silas op reis gegaan. We lezen in het 6e vers van ons teksthoofdstuk dat toen ze Frygië en het land van Galatië doorgereisd hadden, ze door de Heilige Geest verhinderd werden het woord in Azië te spreken. Toen wilden ze naar Bithynië reizen, maar de Geest liet hen dat niet toe. Het verging de apostelen net zoals de Israëlieten in de woestijn. Toen de ark verder trok, reisde het volk door, geleid door de wolkolom en de vuurkolom. Maar als de kolom stil stond, dan bleef het volk waar het was en legerde het zich rondom de ark. De apostelen lieten zich dus niet leiden door hun eigen keus, maar door de wil van de Heilige Geest. En zo kwamen ze in Filippi, in Macedonië. Daar had de Heer zijn uitverkorenen. Maar die mensen leefden toen nog in de duisternis van de dood. Enkele mensen schenen wel te zoeken naar de waarheid, maar zij tasten toch nog in de duisternis rond. Anderen van hen zochten vooral het aardse en hadden genoeg aan de wereld en aan haar begeerlijkheid. De Heere wilde deze mensen verlossen uit de macht van de zonde en van de dood. Zo verheerlijkte de apostelen de vrijmacht van Gods soevereine genade in een plaats waar zij zelf in de verste verte niet aan gedacht hadden. Zo zag Paulus een gezicht. Hij had in de nacht een Macedonisch man gezien die hem smeekte en het hem toeriep: kom over in Macedonië en help ons. Dit gezicht volgde de apostelen direct op. Ze begrepen door de Heilige Geest dat de Heer aan deze Macedonisch man had laten zien. Ze reisden dan ook rechtstreeks naar Filippi, een Romeinse kolonie. Het schijnt dat de Joden in die stad geen vrijheid van godsdienst hadden, want de mensen moesten naar de rivier om met elkaar daar te bidden. De apostelen gingen ook buiten de stad naar de rivier, waarvoor al de vrouwen samengekomen waren om te bidden. De mannen hadden het blijkbaar veel te druk met hun handel en met geld verdienen, zodat ze geen tijd hadden om zich te bemoeien met vragen als: och, dat Israëls verlossing uit Sion zou komen. Maar de vrouwen in Filippi, zij zochten versterking in een gemeenschappelijk gebed. In ons teksthoofdstuk wordt uitdrukkelijk geschreven over een vrouw die afkomstig was uit Thyatira in Klein-Azië. Ze was weduwe en dreef een zaak als purperverkoopster. Daarom wordt ze bij de aanzienlijke gerekend. Ook zij was te vinden in de bijeenkomsten aan de oever van de rivier. De vrouwen spraken daar over de hoop van Israël. Hierover hadden zij gelezen in de geschriften van de profeten, maar zij wisten er nog zo weinig van. Met de purperverkoopster is het toen hetzelfde gebeurd als met Zacchaeus en Matthäus en zoveel anderen. Namelijk dat zij begon te vragen: hoe kan ik toch verlost worden van de banden waarin ik gebonden lig? Ik heb geen kracht om die banden zelf te verscheuren. Deze vraag is altijd de eerste die opkomt in het hart van degene in wie het waarachtige leven gelegd wordt. Dat leven begint altijd met een strijd om van allerlei verkeerde dingen los te komen. Maar dan ervaren we ook dat de zonde in eigen kracht onmogelijk te overwinnen is, terwijl we ze toch van harte gaan haten. Paulus en Silas gaan ook naar die plaats aan de rivier waar de Joodse gemeente samenkwam. En daar opende de Heere de mond van zijn apostelen om daar luid te verkondigen dat Christus door de Vader in de wereld gezonden is om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening van de gevangenis. De apostel zal zeker niet vergeten hebben te vertellen hoe de boeien van de zonde in zijn eigen leven verbroken waren, hoe de Heer hem daarvan verlost had. Nu is het hart van een mens van nature dicht. Het is gesloten. Ook waar de vraag op de lippen ligt, hoe kom ik toch van mijn banden los? Want bij al het zuchten om van de zonde verlost te zijn, wil de mens ten diepste, in het diepst van zijn hart, toch in de zonde blijven leven. Als we echt graag van de zondebanden verlost worden, is dat een gevolg van de almacht en van het soevereine welbehagen van de Heere Heren. Hij alleen kan de oren openen. Hij kan het hart gewillig maken om aan te grijpen wat voor ons geestelijk en lichamelijk heil nodig is. En dit werk deed de Heer in het hart van Lydia, de purperverkoopster. We lezen dat de Heere haar hart geopend heeft, zodat zij acht nam op hetgeen door Paulus gesproken werd. Daarna nodigde zij de apostelen uit om bij haar in huis te komen. Zij werd met heel haar gezin gedoopt en zo ontstond de gemeente van de Heer Jezus Christus in de stad Filippi. Lydia maakte daar een maaltijd klaar, die we wel het bruiloftsmaal van de gemeente van Filippi kunnen noemen. Want in het huis van de purperverkoopster was daar in korte tijd een gemeente ontstaan. Ziet u wel dat het waar is wat staat van de schapen van de Heer in Hooglied 4, namelijk dat zij al tezamen tweelingen voortbrengen en dat geen van hen zonder jongen is? Gods gemeente heeft dus wervingskracht. Er werden nog meer mensen bekeerd tot de Heer door het getuigenis van deze vrouw. Zodoende was er al snel een gemeente verzameld. Maar er gebeurt nog meer in de stad Filippi. Toen de apostelen Paulus en Silas door de stad gingen, werden ze gevolgd door een dienstmeisje dat een waarzeggende geest had. Haar heren streken veel geld op voor die waarzeggerij. Dit meisje riep de apostelen na. Deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God, die de weg der zaligheid verkondigen. Eerst sloeg Paulus daar geen acht op en liet haar maar roepen. Maar uiteindelijk werd hij het moe. En gedwongen door de geest wierp hij deze prekende duivel uit het dienstmeisje uit. Ik heb u wel eens gezegd dat als Paulus dit niet gedaan had, dit dienstmeisje zeker een ijveraarster voor de in- en uitwendige zending geworden was, wat de prediking van vrije genade zeker in de weg zou staan. De stichting van gemeenten, de uitbreiding van het woord van Gods genade, de bekering van mensen, dat is het werk van de Heilige Geest. En de Geest heeft de hulp van waarzeggende geesten echt niet nodig. Het werk van de Heere, dat komt altijd tot stand in een weg van vervolging, van banden, van lofpsalmen en van gebed. De geest van God slaat altijd de rechte weg in. En die weg staat altijd lijnrecht tegenover de weg waarin de duivel ons arme mensen drijven wil. Het was een aanzienlijk huis, dat huis van Lydia, waarin de Heere na zijn vrijmachtig welbehagen voor zich een gemeente gesticht had. Maar laten we nu eens kijken waarheen de apostelen door de Heere daarna gestuurd worden, toen ze het huis van Lydia verlieten. Toen zij op de markt gekomen waren, riep het meisje met de waarzeggende geest erna als dienstknechten van de Allerhoogste God. Ja, zij had zelf ook een God, maar de God van de apostelen die was toch hoger. Dat was de Allerhoogste. Maar ik heb u gezegd dat de weg van de Heere door vervolging en door lijden heen gaat, zo ook hier. Zodra de waarzeggende duivel uit de jonge vrouw geworpen was, veroorzaakte haar heren een vervolging tegen Paulus en Silas. En dat onder de schijn van op te komen voor de godsdienst, terwijl het in werkelijkheid erom ging dat hun winst verloren was. Eerst had de duivel verkondigd dat deze mannen en dienstknechten van de Allerhoogste waren. Maar toen Paulus en Silas de bevestiging van hun goddelijke zending uit de mond van de duivel weigerden, toen bewerkte de vijand dat de apostelen in de kerker werden opgesloten. Zo liep de leiding van onze dierbare Heer Jezus Christus met zijn geliefde Paulus en Silas naar de gevangenis. En gemeente, dat was echt heel iets anders dan in onze tijd. De gevangenissen waren smerige holen. Het waren stinkende onderaardse kelders. Daar worden ze ingeworpen. Maar eerst werden ze gegezeld. Bovendien worden ze met hun voeten in een stoek gesloten. Een stoek was een scharnier met daaraan twee balken met halve gaten aan de binnenkant waarin de enkels van de gevangenen gestoken werden. Daarna werden de balken aan het uiteinde bij elkaar gehouden door een slot, zodat de gevangenen er niet met zijn voeten uit kon en zo dus ernstig in zijn beweging beperkt werd. Daar lagen ze nu, de apostelen van de Heere, alsof ze misdadigers waren van de ergste soort. In deze gevangenis waren er nog meer kerkers en holen waarin ook andere gevangenen opgesloten waren. Dat was het schuim van het volk. Dat was het uitvaagsel van de mensheid. Dat was nu het gezelschap van de apostelen geworden. Toch hadden de apostelen geen kwaad gedaan. Reken er vast op, gemeente, als de Heer het u waardig keurt om in zijn naam duivelen uit te werpen, dan zal de duivel het u op allerlei manieren proberen betaald te zetten. Daar laagt ze nu dus, die geliefde apostelen van de Heer Jezus Christus, onschuldig in de kerker. Laten we nu eens op de gevangenbewaarder letten, op hem die op last van de overheid en al dit leed aandeed. Wat was dat eigenlijk voor een man? Ach, hij wist niet van medelijden of van barmhartigheid. Hij gehoorzaamt klakkeloos de bevelen van de overheid. Hij bekommert zich maar weinig over mensen in nood. Hij denkt meer aan zijn baan dan aan het leed van de mensen. Het geld zal wel een belangrijke rol gespeeld hebben. Hij was een hardvochtige en wrede man. Zijn vrouw, kinderen en knechten, zijn dienstmeisjes, zullen wel even weinig medelijden gehad hebben met de arme gevangenen in de kerker. Er heerst in dat huisgezin niets dan hardheid van hart. Er is geen medelijden met de apostelen van de Heere. Het is een bekend feit dat de gevangenen vaak op minderwaardige wijze van hun eigendommen beroofd worden. En als de overheid al levensmiddelen voor de gevangenen beschikbaar stelde, dan werd het beste daarvan door de bewakers achtergehouden. Alleen voor grof geld konden ze in de gevangenis beter voedsel kopen. Wat was toch de bedoeling van de Heere om zijn geliefde knechten, Paulus en Silas, zo in de kerker te laten werpen? Wel, Christus wilde de gevangenis gevangen nemen. Hij wilde de kerker afbreken. Hij wilde de banden losmaken. En waarmee begint de Heere nu in die donkere kerker? Hij begint met het verzachten van de wonden aan de ruggen van de geeselslagen en aan de voeten door de knellende stok waarin Paulus en Silas gesloten zijn. Deze pijnigingen hadden zij immers niet verdiend. En daarna vervult hij hun harten en hun monden met gebeden en met lofzangen, zodat uit de kerker een bruisende lofzalm en een geweldig gebed tot de Heere opsteeg. De Heere wilde niet alleen dat de overige gevangenen dit gebed en deze lofzalmen horen zouden. Er zou nog meer gebeuren. De kerkermuren begonnen te bewegen in een geweldige aardbeving. Ja, dat was het werk van Gods geest. Dit werk ging met nog een ander wonder gepaard. Want de zware stok die breekt. De boeien en de ketens die vallen af. Niet alleen bij de apostelen, maar ook bij de andere gevangenen. Ze waren allemaal vrij. En wat doen Paulus en Silas bij dit alles in de gevangenis? Toen alle ketens en boeien vanzelf afvielen. Toen de deuren opensprongen. Mochten en moesten ze toen niet alle de vlucht nemen? Bij een aardbeving zullen toch alle gevangenen vluchten? Maar nee, hier niet. Ze blijven allemaal bij elkaar. Zoals schapen die voor de slachtbank bestemd zijn. Wat voor indruk maakte dat later in het hart van de gevangenenbewaarder? In deze trotse en onbarmhartige beambte. Hij toont wat er in zijn binnenste woont, namelijk de grootste lafhartigheid. Want is er iets laffer dan om in nood de toevlucht te nemen tot de strop of tot het zwaard, om zo een eind aan je leven te maken? Alle verstand en overleg schijnt verdwenen te zijn. Het kwam niet in de gedachte van deze man op dat hij onder deze omstandigheden niet verantwoordelijk kon worden gehouden voor de vlucht van mishandelde gevangenen. Hij kon er niet aansprakelijk voor gesteld worden. Het was immers gebeurd tijdens een aardbeving. Deze man werd wakker. Hij zag de deuren open. Hij meende dat de gevangenen allemaal gevlucht waren. En hij zag toen geen uitweg meer. Hij nam het zwaard en wilde een eind aan zijn leven maken. Zo dicht was hij bij zelfmoord gekomen. Maar Paulus was niet ontsnapt, maar stilletjes in de kerker gebleven, net zoals Silas. En ook de andere gevangenen, die onder de indruk waren gekomen van het psalmgezang, die bleven waar ze waren. Zodoende kon Paulus dan ook luid roepen: doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. Zie toch, wat een wonderlijke barmhartigheid van God, waardoor deze ongelukkige man voor zelfmoord bewaard werd. Toen deze die woorden van Paulus hoorde: wij zijn alle hier, toen eiste hij licht. Hij sprong naar binnen en hij beefde zeer. Dat was een beven en sidderen voor God, want hij kreeg plotseling te zien dat het waar was wat de waarzegster uitgeroepen had, namelijk dat deze mannen dienstknechten waren van de Allerhoogste God, dat zij de mensen de weg van de zaligheid verkondigden. De gevangenbewaarder kreeg plotseling te zien dat hij midden in de dood lag, dat hij de verdoemenis waard was. De Heer Jezus bracht hem zelf tot dat inzicht. Hij spreekt de apostelen dan aan niet als man en broeders of als lieve mensen, maar hij gebruikt een woord dat in onze tijd zoiets betekent als excellentie. Lieve heren, zegt hij, wat moet ik doen om zalig te worden? Hoe kom ik toch in de hemel? Hoe kom ik toch tot God? Jongens en meisjes, die vraag mag wel in ieders hart en op ieders lippen zijn. Ook van volwassenen, als ze nog niet bekeerd zijn. En zij die werkelijk bekeerd zijn, kunnen vaak zo radeloos zijn dat deze vraag een steeds terugkerende levensvraag is. De apostelen antwoordden deze man dan: geloof in de Heer Jezus Christus. En hij voegt daar ook een belofte bij: dan zult u zalig worden, uzelf en heel uw huisgezin. Kijk, zo sticht de Heer hier in de woning van de eerst zo hardvochtige gevangenbewaarder evengoed een gemeente als eerder in het huis van Lydia, de purperverkoopster, waarin al gezongen kon worden: het vrome zaad van die op God betrouwden zal door Gods kracht hem dienen voor hem leven. Het zal de Heer eens worden aangeschreven in het nageslacht. Dat waren nu twee huisgezinnen in Filippi die door God begenadigd werden. Maar er waren in die korte tijd ook nog anderen bekeerd tot God. Want toen Paulus en Silas uit de gevangenis terugkeerden naar de gemeente in het huis van Lydia, troffen zij hier verschillende broeders aan die hen vertroosten. Ze zullen en er zeker wel op gewezen hebben dat wij door veel verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk van God. Geliefden, wij zien in de gevangenbewaarder een man voor ons waarin alle voortreffelijkheid ontbreekt. Er is niets waarom God naar hem zou moeten omzien. Ook bij zijn huisgenoten en bij zijn personeel zoeken we die voortreffelijkheid tevergeefs. En toch horen wij hem plotseling uitroepen: lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En de apostel noemt dan hem de schoonste en de hoogste naam die er in de hemel en op de aarde is. Hij noemt de naam van de Heer Jezus Christus, want hij is het die de gevangenis gevangen genomen heeft. Hij is het alleen die u zalig maken kan. En Paulus roept deze man toe: vertrouw op hem, hij zal het voor u maken. Loof hem, verheerlijk hem. Dan zal dit donkere kerkerhol herschapen worden in een heerlijk kerkgebouw. Kijk, gemeente, op deze manier sticht de Heere in Filippi zijn kerk. En zo werkt hij vandaag de dag nog. Hij vraagt niet naar de waardigheid van mensen. Hij weet dat er bij de mens niets te vinden is. Hij vraagt er niet naar of we in onszelf meer lijken op een leeuw of op een beer of op een slang dan op een mens. Die God bekeren wil, die bekeert hij ook. En dat doet hij met de snelheid van een bliksemschicht. Zo geweldig, zo almachtig is God. Vraagt er nu vanmorgen iemand met een verbroken hart: is er voor mij dan ook nog hoop op de eeuwige zaligheid? Dan zeg ik: ja, er is hoop voor u. Ook al heeft u de hand aan uw eigen leven willen slaan. Daarboven, op de troon, daar zit de Heer Jezus Christus. Hij is de Heere der heerlijkheid. Geloof in hem, geloof in hem. Zeker, hij wast alle zonden af met rein en fijn linnen, wit gemaakt in zijn dierbaar bloed. We gaan nu eerst samen zingen uit Psalm 116, vers 2 en 3. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd en omringd door droefenissen, maar riep de Heer dus aan in al mijn nood. Vers 2 en 3 van Psalm 116.
Thank you.
geliefde gemeente, laten we nog eens wat nauwkeuriger kijken naar deze gevangenbewaarder. Naar die man die het uitriep. Lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Deze man was enkele minuten geleden nog dood in zonden en misdaden. Hij lag verzonken in de meest vreselijke duisternis. Hij was gekluisterd in de heerschappij van de duivel. Na wat er in de gevangenis gebeurd was, stond hij op het punt zich met lichaam en ziel voor eeuwig over te geven in de muil van de duivel. Wat hem aangaat, zou hij het voornemen tot zelfmoord uitgevoerd hebben, als de apostel het niet geroepen had: wij zijn alle hier. Door deze woorden van Paulus werd hij verhinderd om die gruwelijke misdaad uit te voeren. Hieraan kunnen we zien wat een mens geworden is in zichzelf. Wat hij is zonder geloof in de Heer Jezus Christus. Deze man die daar staat is geen uitzondering. Hij vertoont het beeld van ons allemaal. Want één van twee is waar. Wij zijn kinderen van God. Of wij zijn kinderen van de duivel. Een tussenweg is er niet. En daarom de vraag: bij wie hoor ik? Bij wie hoort u? Dat moet een ieder zich afvragen. Ben ik nu een kind van de duivel? Of ben ik uit louter genade een kind van de Heere geworden? Want gemeente, zulke mensen hoeven we echt niet alleen onder de heidenen te zoeken. Al zijn we dan ook in een christelijk gezin geboren. Al zijn we christelijk opgevoed. We zijn van nature toch alle dood in zonden en misdaden. En daarom stel ik u opnieuw de vraag. Waar hoort u dan thuis? Er moet een keuze gedaan worden. Een besliste keuze nog wel. Zodat uit ons hele hart het klinken zal. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Als dit nog ontbreekt, gemeente, dan is het niet goed met u. Al heeft u nog zoveel beleefd, al troost u zich met een valse hoop. Als wij ons de gevangenbewaarder voor de geest halen, dan vraag ik het mezelf af. En als de Heere aan u hetzelfde werk heeft gedaan als hij aan deze gevangenbewaarder deed, vraagt u dat dan ook voor uzelf zich af? Oh, wat een onderscheid maakte de Heere toch, dat hij mij met kracht heeft teruggeroepen. Dat hij mij terughaalde van de weg naar het eeuwige verderf waarop mijn voet ging. Was deze ommekeer in mijn leven niet een daad van God? Was het geen daad van soevereine genade? Was het geen vrije ontferming? Was er iets in mij of aan mij, enig recht waarop ik pleiten kon? Nee, niets van dit alles. Ik had geen recht op dat heerlijke evangelie dat mij toeriep en nog steeds toeroept. Geloof in de Heer Jezus Christus. Luister toch naar mijn gemeente en neem het ook voor waar aan. Als de almachtige genade van de Heer Jezus Christus niet tussen beiden treedt, dan is de mens in staat om een prooi van vertwijfeling te worden. Dan is hij in staat om de hand aan zichzelf te slaan, of ook Gods genade van zich af te stoten, om dan ongestoord van de wereld te genieten. Dan zegt men: ja, dominee, of ja, vader en moeder, u heeft eigenlijk wel gelijk. Zo kan het niet blijven, als ik wil dat mijn einde straks later vrede zal zijn. Maar laat mij nog een poosje van de wereld genieten. Laat mij nog een poosje die dienen. Dan zal ik later de Heere wel gehoorzamen en ernst maken met deze dingen en mij tot God bekeren. O mensen, laat u toch waarschuwen voor zo'n gevaarlijke dwaling. Laat iedereen het ter harte nemen. Al lijk ik dan uiterlijk niet op die gevangenbewaarder, in mijn binnenste ben ik toch geen haar beter dan hij. Als de genade van de Heere Jezus Christus ontbreekt in ons leven, Als het geloof in hem er niet is, wat zal er dan van ons terechtkomen? En wat deed de Heere toch aan deze man, die zo sterk gebonden lag door het geweld van de Satan, dat hij zichzelf van het leven wilde beroven? En die ook zo wreed en zo onbarmhartig was tegen de gevangenen die hij bewaren moest. Plotseling gebeurde daar iets onverwachts in dat duistere kerkerhol. Paulus en Silas werden door de Heilige Geest gedrongen om blijmoedig psalmen aan te heffen. Psalmen in de nacht, om de Heere te loven en te prijzen. Dat hoorden ook de andere gevangenen. Het gezang van die liederen heeft de gevangenbewaarder echter niet gehoord. Hij werd pas wakker na de aardbeving. En het eerste wat hij dan denkt, alles is verloren. De gevangenen zijn natuurlijk allemaal gevlucht. Hij denkt dan, er schiet niets over dan mij van kant te maken. En zover liet de Heer het met deze man komen. Hij deed dat om hem grondig te ontdekken, om hem te overtuigen van zijn zonde en ongerechtigheid. Dat zijn de leidingen van God. Niet dat de Heer de zijne tot zelfmoord aanzet, want dan zou God een auteur van de zonde en zelf een zondaar zijn. Dat zij verre. Maar de weg van de Heere met de zijnen loopt vaak langs de rand van de hel. En als deze man daar is, dan ontmoet hem de Heere, die met zijn liefelijke woord het zwaard hem uit de hand drukt en hem onverwachts en onverdiend in het leven behoudt. Een mens die het waard was om eeuwig om te komen. Zo ging het dus met de gevangenbewaarder. Toen hij met het licht in de hand het kerkerhol binnenliep, zag hij met eigen ogen dat alle gevangenen aanwezig waren, vrij van banden en ketens. Dat moest hem wel treffen tot in het binnenste van zijn hart. Dit was geen werk van mensen. Dit was iets bovennatuurlijks. Deze vraag die moest wel in zijn hart opkomen. Hij ziet duidelijk dat er hier een wonder gebeurd is. Want bij een aardbeving stort alles in elkaar, zodat deuren vaak klem zitten en nog vaster ligt dan gewoon. Ze moeten dan met de grootste moeite geopend worden. Maar hier zijn alle ketens afgevallen. Hier zijn de deuren wijd geopend. Dat was een werk van de Heere. Dat liet de Heere deze man ook zien. Nog voordat hij de bemoedigende woorden van de apostel vernomen had, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Gebeuren zulke dingen tegenwoordig nog wel eens, vraagt u? Jazeker, er gebeuren nog steeds dingen waarvan men zeggen moet, dit is geen mensenwerk. Maar het werk van de Heere. Deze man wierp zich neer voor de voeten van de apostelen om vergeving te vragen voor al het kwaad wat hij gedaan had. Dat zal hem de zaligheid niet geven. Maar wel kunnen deze mannen hem de weg van de zaligheid verkondigen. En daarom roept hij luid, lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Als deze man roept, wat moet ik doen? Denk dan niet dat hij bedoelt zichzelf nog te redden met zijn eigen werken die uit hem zouden voortkomen, om zijn toestand minder wanhopig te maken. Nee, deze woorden waren in zijn mond als een angstkreet. Ze betekenen zoveel als, ach, wat moet ik toch beginnen? Lieve heren, zo noemt hij de apostelen van de Heere. Maar deze verbeelden zich echt niet dat ze over deze man heerschappij voeren. Zij zijn geen heren, maar zij verkondigen hem onmiddellijk aan andere heren, namelijk de Heer Jezus Christus. Paulus roept dan overluid, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, gij en uw huisgezin. Kijk, daar hoort hij plotseling die naam van de Heer Jezus Christus, die naam boven alle namen. Had die man daar al eerder iets van gehoord? Nee, en toch ook ja, Hij had immers gehoord waarom die apostelen gegeeseld waren. Waarom ze in de gevangenis geworpen werden en in de stok gesloten. Hij wist vast wel van dat waarzeggende dienstmeisje. Maar wat had hij aan die kennis? Zo gaat het vaak. Vele mensen die onbekeerd zijn hebben wel van de Heer Jezus gehoord. Maar ze hebben hem niet erkend als een God en koning. Zij willen hem ook niet als zodanig aannemen. Net als bij bondchristenen. Zij willen geen andere heer of koning van hun eigen begeerten. Waarschijnlijk had de gevangenbewaarder dus wel de naam van de Heer gehoord. Maar wat is er dan toch in deze naam opgesloten? Welk hel komt er uit deze naam voort? Geliefden, onderzoek toch eens of u de zaligheid ergens kunt vinden bij een schepsel of bij uzelf. Nee, er is geen zaligheid buiten hem, in de hemel of op de aarde, die het u zou lukken om het gevoel van de dood en verdoemenis van u weg te nemen. Of het gevoel van Gods eeuwige toorn tegen de zonde op te heffen. Maar noem de naam van de Heer Jezus Christus en een zondaar zinkt verbrijzeld en verbroken in het stof. Konden we dat maar beter verstaan, gemeente? Wij erkennen in de loop van onze gedachten, die niets dan ijdelheid zijn, geen heerschappij over ons dan onze eigen wil. Wij willen onze eigen weg, onze eigen wandel, onze eigen leven inrichten naar onze eigen zin. We leven dus zonder God in de wereld. En we weten niet dat de duivel in eigen persoon ons vasthoudt en ons brengt waar hij ons hebben wil. Dat is de hoofdzaak dat wij dat leren inzien. Ik ben niet van mijzelf. Mijn lichaam en ziel zijn niet van mijzelf. Ik heb geen vrije wil om te doen en te laten wat mij aanstaat. Ik heb ook geen verstand om te onderscheiden wat goed of slecht voor me is. Als ik niet word opgenomen en gedragen in de armen van de Heer Jezus, dan blijf ik liggen in mijn onreinheid. En kom ik daarin om. Het is niet genoeg om de catechismus van uit je hoofd geleerd te hebben. Maar in het leven op de bodem van het hart moet het met gouden letters gegraveerd staan. De Heer Jezus is mijn Heere. Hij heeft mij gekocht met zijn dierbaar bloed. O, wat een liefde toch. Wie heeft zijn vijand zo lief gehad dat hij zijn leven voor hem liet? Dat heeft Christus echter gedaan. Ik was niet anders dan een vijand van u, maar u heeft mijn hart genomen. U heeft mij getrokken door uw alles te bovengaande liefde. U heeft mij verbroken en verootmoedigd aan uw voeten doen neerknielen. U heeft mij er zo van overtuigd wat er van mij terechtkomt als ik mijn eigen weg wil gaan. Anders dan aan uw trouwe hand. Kijk, gemeente, zo krijgen we antwoord op de vraag: hoe kan de apostel deze gevangenbewaarder zo vrijmoedig de naam van de Heer Jezus Christus voorhouden? U denkt misschien dat hij die naam eerst uit de catechismus geleerd moet hebben. Maar onze catechismus, die ons heel dierbaar is, was er toen nog niet. Maar ook zonder dat we die kennen, is die naam bekend voor allen die van de Heere een geopend oor gekregen hebben. In deze naam ligt een kracht waarvoor de duivelen sidderen. Een kracht waarvoor alle heidense volken beefden toen Mozes het volk Israël door hun grondgebied leidde. Daarom roepen de apostelen met volle vrijmoedigheid deze arme verloren mannen toe. Geloof in de Heer Jezus Christus. Geloof in hem. U vraagt, is het dan mogelijk dat een mens zo vlug tot het geloof komt? Hoort daar dan niet veel meer bij? Moet men daar dan niet minstens 50 jaar op studeren? Geliefden, maak toch van het geloof geen verkeerde voorstelling. Het ware zaligmakende geloof is alleen een werk van God. Het is niets anders dan voortdurend de toevlucht te nemen tot Heer Jezus. Daarom, u die zich geheel verloren weet. O, werp u toch in zijn armen zoals u bent. Hij is de Heere. Hij neemt de zonde en schuld van u af. Want Christus heeft voor God zijn Vader een eeuwig geldende verzoening aangebracht. Vertrouw volkomen op hem zoals u bent. Hij wil u zo graag opnemen en u in zijn armen dragen. O gevangenbewaarder, o alle die net zoals hem gezind zijn. Denk er toch niet meer over na dat u zich zo even nog van uw leven wilde beroven. Denk er toch niet over na dat u ons zoveel pijn en smart heeft aangedaan. Denk er niet over na dat u tot nu toe niets anders geweest bent dan een slaaf van goud en genot. De Heere vergeeft alles. Geef u aan hem over zoals u bent. Hij zal alles goed met u maken. Wat een wonderlijk geloof toch. Dit hebben de apostelen nog nader uitgelegd aan de gevangenbewaarder in zijn woonhuis bij de kerken in Filippi. Zodoende kon hij weten wat hij aan de Heer Jezus had. Tot nu toe had hij zijn dienst veracht. En daarom lezen wij dat zij het woord van God nog nader aan hem uitlegden. Wat bezit hij of zij nu die in de Heer Jezus gelooft? Dat wil zeggen degene die zijn lot en leven voor tijd en eeuwigheid alleen aan hem toevertrouwt. Die zich geheel en al in zijn handen overgeeft. Wel, die mens, die bezit de zaligheid. En wat houdt dat in? Zaligheid betekent een volheid van troost, van vrede, van eeuwige genade, gerechtigheid en vreugde, verlossing van de zonde en waarachtige heiliging, zoals die alleen door de Heilige Geest gewerkt wordt. Waar de heiligmaking aanwezig is, daar leert u zich steeds opnieuw kennen dat u in uzelf hopeloos verloren bent. En dat u dit voortdurend leert inzien, dat is juist het werk van de Heilige Geest. Ook kies toch de Heere en zijn zalige dienst. En als u in zijn dienst bent overgegaan, dan zal ook de tucht van de Heere een plaats hebben in ons leven. Want dan weet men het van zichzelf, van 2:1. Of ik val met alles wat ik heb of ben, steeds weer in zijn armen. Of ik ben verloren. Het huis waarin de kennis van de zaligheid gebracht wordt, dat is een gelukkig huis. De gevangenbewaarder nam de apostelen die hij nu van harte lief had in zijn huis op. Hij waste hun striemen om de brandende pijn van de gezelslagen te verzachten. Maar daar zien we nu de vrucht van bekering. Toen de apostelen deze vruchten van bekering zagen, aarzelden ze niet om deze man te dopen. Eerst de gevangenbewaarder en daarna zijn hele huisgezin. O, wat werd dat daar, een dag van zaligheid, daar, midden in het holst van de nacht. Toen ging de zon op in haar volle heerlijkheid. De duisternis werd daar als het licht van 7 zonnen. Het werd een mooi bruiloftsmaal, even mooi als eerder in het huis van de aanzienlijke purperverkoopster Lydia. Die maaltijd werd daar aangericht en die man verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Dat was de kracht van genade, de kracht van de vrije genade van God. Het was een daad van de koninklijke heerschappij van de Heer Jezus Christus. Geliefden, laat ons deze koninklijke heerschappij erkennen en eren. God weet wat voor wonderen hij ook aan ons huis doen zal. Amen. Ik ga u voor in dankgebed. Heere, we mochten het vanuit uw woord zo duidelijk horen dat het uw werk is overhoog te zalig maken, Heer Jezus Christus, om gebondenen opening van gevangenis te geven, dat u daartoe met de Heilige Geest gezalfd bent en dat u dat werk ook nu doet, nu u aan de rechterhand van uw Vader bent. Heren, dan mochten we het horen. Wat er in de gemeente van Filippi veranderde. Bij Lydia, maar ook bij de gevangenbewaarder. Twee mensen die zo verschillend waren. Maar wie in wie u krachtig werkte. Heren, en dan hebben we dat werk van uw genade ook in ons aller hart nodig. Heren, werkt u dat geloof dat u beveelt en wat ook bij u vandaan komt. Tot onze troost en tot uw eer. Wilt u het woord van deze morgen zegenen? Wilt u in het verdere van deze dag bij ons zijn? Ook als dominee Mulder vanmiddag met ons stilstaat bij de Heidelbergse catechismus, wilt u dan de opening van uw woord en de bediening van uw geest ook genadig schenken? Geeft u verzoening voor alles wat verzoening nodig heeft, ook in deze dienst? En hoort u ons gebed om de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, tot slot zingen we nog Psalm 107 en daarvan vers 7 en 8. Doch riepen ze in de ellenden de Heer ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden en het gevaar ontgaan. Vers 7 en 8 van Psalm 107. dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. Zegend.